Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw hosts voor vandaag zijn Martin en Esther.
Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over... Hoe ga jij als zendeling om met jouw geld? En deze keer hebben we twee gasten, jawel. Nou ja, we hebben een soort van gast, dat is Esther. Nou ja, die zit bijna wel bij het meubilair. En we hebben Christine. Christine, welkom uit Italië.
Ja, dankjewel.
Christine werkt voor Operatie Mobilisatie inmiddels al hoe lang?
Operatie Mobilisatie is al 6 jaar, 7 jaar. Maar ja, 4 jaar in Italië.
Dan hoor je ook bij OM inmiddels wel tot het meubilair. Dus ja. Je hebt je nodige kilometertjes volgens mij wel. Nou, we hebben het in een aantal vorige podcastjes kwamen het onderwerp toch wel regelmatig tegen. Hoe ga je als zendeling om met jouw geld? Ik heb er eens even wat oplopen rommelen. Wat zegt de Bijbel over geld en centen, bezittingen? Nou, fascinerend, 15% van alles waar Jezus over sprak had betrekking op geld en bezittingen. Nou, 15% van alles wat hij dus heeft gezegd vind ik best wel veel. 16 van de 38 gelijkenissen gingen over het onderwerp geld. Die vond ik best wel hoog. En het enige onderwerp waar Jezus meer over leerde dan geld was het Koninkrijk van God. En ook die vond ik wel opvallend. Dus klaarblijkelijk heeft geld en bezittingen best een grote rol in ons leven. Nou, als zendeling is dat niet anders. We leven van giften, zoals dat zo mooi heet. De Engelsen hebben daar een betere uitdrukking voor. Ik ben hem alleen vergeten. Wat bijna standaard is in mijn hoofd. Maar die zeggen zoiets, je leeft op Gods genade, zoiets. Dus die hebben een wat bredere kreet daarop. Maar goed, we leven op giften. Dat betekent ook dat komen er geen giften binnen. Nou, dan is soms de koelkast toch iets leger. Zo realistisch moeten we zijn. Dat betekent ook dat iedere cent die we uitgeven, op een of andere manier voel je daar soms ook wel druk op. Hoe ga je met het uitgeven van dat geld? Dus nou, vandaar deze podcast. Dus welkom bij de dames. Ik zit nu tegen twee dames aan te kijken. Ik moet me niet echt gedragen deze keer volgens mij. Even kijken. Christine, jij had hem voorbereid. En die vond ik wel... daar zaten een paar hele interessante dingen tussen. Een van de dingen die je had opgeschreven is... Waarom het idee dat je van een hongerloon moet leven? Ben je dan misschien heiliger? Die vond ik wel interessant. Want die zie ik aan twee kanten voorkomen. Die zie ik voorkomen aan de geverskant. Als in... Waarom moet er zoveel geld naar jou toe? En die zie ik ook voorkomen aan de uitgevende kant, dus aan de zendelingkant. Ik zie soms ook de zendeling soms wel zichzelf de duimschroeven aandraaien, dat ze bekend bang zijn om een ijsje te kopen. Want dat ijsje dat kan toch eigenlijk niet, want dat had ik beter kunnen spenderen aan. Dus nou, jij mag hem aftrappen. Hoe zit jij daarin?
Ik zit er redelijk relaxed in, want ik heb een lang proces gehad voordat ik op giften ging leven om goed ook voor mezelf helder te hebben wat betekent dit, wat is de vraag die ik bij mensen neerleg als ik ze uitnodig om mijn zendingswerk te supporten, maar ook hoe doe ik dat. En voor mij was een sleutel helemaal aan het begin dat ik zendelingen tegenkwam die al haar hele leven in Spanje werkte en ik was net geroepen zeg maar om bij OM aan de slag te gaan, nog heel veilig in Nederland, maar toch op giften. En zij zei, jij bent afhankelijk van God. En het is God die de mensen beweegt om jou geld te geven en jij ontvangt die geld van God. En zij geven het aan God en dat heeft voor mij heel veel, dat was een hele goede basis om te zeggen, ik ben afhankelijk van God en ik heb verantwoordelijkheid tegenover God, hoe ik mijn geld uitgeef en hoe ik dat beheer, zoals iedereen. En hoe dat geld bij elkaar komt, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Want dit is mijn inkomen en ik moet als een goed rentmeester mijn inkomen beheren. En dat geeft veel ruimte als je niet denkt, oh, ik moet tegen iedereen kunnen verklaren waarom ik wel of niet een ijsje koop of hoeveel ik besteed aan mijn vakantie. Dat moet ik tegen God kunnen verantwoorden, net zoals ik dat moet als ik een gewone baan zou hebben.
Ja, ja, wij hadden de afgelopen 2 weken aan deze kant waren geen feest. Het was behoorlijk zwaar. Het waren weken dat je denkt, waarom? Waarom God gebeurt dit? En dat was dermate pittig dat wij afgelopen weekend hebben besloten, joh, we gaan nu weg, we boeken een hotel en doei. Want anders is dit niet vol te houden. Dan heb je natuurlijk hetzelfde vraagstuk van, nou hebben jullie een hotel geboekt? Nou, dat is je ook wat. Ja, ik kan moeilijk met mijn tent in het centrum en ergens anders van een andere stad gaan slapen. Dat is geen optie. En de andere optie is dat je het werk niet volhoudt. En daar zien we ook wel, ja, toch wel redelijk slechte voorbeelden van, ja, in de retreats die wij dan weer draaien voor zendelingen. Van, ja, je moet het werk wel vol kunnen houden. En soms is het dermate pittig dat als jij jezelf allemaal dingen gaat ontzeggen, nee, ik eet het ijsje niet, ja, dan hou je het niet vol, dan ga je eraan. En ja, dat kost geld. Ijsje moet betaald worden, hotel moet betaald worden. Maar ja, je kunt een keuze maken. Neem ik een ijsje met 5 bolletjes of neem ik een ijsje met 3 bolletjes? Neem ik een hotel met spa en zwembad en persoonlijke massage? Of neem ik gewoon een standaard hotelletje? Daar zijn voldoende varianten in. En onze ervaring is niet goed als mensen gaan zeggen, nee, ik neem het ijsje niet. Uiteindelijk komen ze dan bij ons op een retreat. Nou ja, die retreat moet ook betaald worden. Had ik liever gehad dat je een ijsje had gekocht en had je helemaal niet hoeven komen. Dan had je en een leuke leven gehad. Dan had je werk als zendeling ook langer vol kunnen houden. Nou, koop dan dat ijsje. Want die retreat bij ons moet ook betaald worden. Dat kost je ook een vliegreis. Dat kost je ook, ja. Dus dat vind ik wel eens. In het Engels is er een spreekwoord voor penny wise, pound foolish. Het ijsje kost even voor het gemak €2,50. Maar ja, een retreat ben je zo €2,500 kwijt. Nou, misschien hadden we dan toch maar dat ijsje moeten kopen. En terwijl je dan hier op een retreat bent, eten we trouwens ook ijsjes met je. Dus dat ijsje ga je dan toch eten. Ja, had je dan misschien dan beter eerder kunnen doen of zo.
Dat heeft ook te maken met de lange termijn, inderdaad. Weet je, hoe hou je het op lange termijn vol? En dan heb je gewoon pauze nodig en dan moet je ook voor jezelf zorgen. En, weet je, je kan het natuurlijk misbruiken, maar Jezus zegt natuurlijk, ik heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus je moet ook jezelf lief hebben, niet alleen de ander. Weet je, en natuurlijk wil ik niet zeggen dat je helemaal losgaat en jezelf al ontzettend verwendt de hele dag. Maar wel, ja, je moet wel in goede vorm zijn om je werk te kunnen doen. En daar hoort ook bij inderdaad ontspannen en misschien een sportschoolabonnement. Wat ook, ja, toch weer, weet ik veel, hoeveel kost dat tegenwoordig? Ik ga niet, maar €50 per maand of zo.
Nou, we hebben hem net tenminste, Esther heeft mij het verleid tot het afsluiten van een sportschoolabonnement. Esther is inmiddels wel geweest. Ik probeer me er nog steeds toe te zetten. Maar goed, het abonnement is er. Dus er is hoop. Ja. Dus de volgende keer als de mensen mij zien, dan heb ik echt een lichaam, jongens. Echt, ja, echt zo'n sportschoolboy. Nee, dat denk ik niet. Maar inderdaad, dat is wel een dingetje. Weet je, wij zitten hier in Polen. We zeggen wel eens, we worden per jaar 5 jaar ouder. Nou, dat klopt wel aardig. We zijn nu zo'n beetje 1,5-2 jaar onderweg. En we zijn echt wel 7,5 tot 10 jaar ouder geworden in die tijd. Nou ja, dan is het wel de vraag, hoe ga je dit volhouden? Ga je dit volhouden tot je 67,5 of tot je, of storten we ter aarde op ons, ik zal maar niet zeggen nog wat een 50ste, want dat ben ik inmiddels zelf. Maar hoe lang ga je dat dan volhouden? Ja, een sportschoolabonnement, koop een ijsje, anders hou je het niet vol. Nou ja, hoe efficiënt ben je dan omgegaan? Kijk, het mooiste wat God jou heeft gegeven is jouw eigen leven. En hoe efficiënt ben je er dan mee omgegaan? Esther, jouw gedachten, je bent erg stil. Roep
eens. Ja, ik wou er tussen springen, maar er werd al zoveel gesprongen. Ik denk, ik hou me nog even rustig. Wat ik mooi vind, Christine, van wat jij zegt, is dat je van tevoren daar op voorbereid hebt. En dat God daartussen is komen te staan. Ik kan me herinneren, toen ik als zendeling op 26-jarige leeftijd voor 2 jaar ging, voelde ik me dus verantwoordelijk voor alles wat ik kocht. Van ja, er zijn wel mensen die mij geld hebben gegeven. Terwijl als je zelf een betaalde baan hebt, voelde ik me veel vrijer om zelf te kiezen hoe ik mijn geld gebruikte. We horen dat ook best wel eens om ons heen. Ja, die vrucht die vind ik zo lekker, maar die is eigenlijk heel duur, dus die koop ik dan maar niet. We zijn niet alleen in onze financiën, maar in ons hele leven afhankelijk van God. En ook verantwoordelijk voor God. En geld wordt vaak heel belangrijk gemaakt, alsof we ons vooral op geld moeten verantwoorden, maar veel minder op wat we eigenlijk doen. Maar tijd is net zo belangrijk. Tijd is een middel, geld is een middel. Je hebt het allemaal nodig en je hebt het allemaal aan God te geven en verantwoording aan God af te leggen. Dus ik vind het mooi dat je hem daarmee gelijk in het begin al veel breder maakt dan alleen dat centen gedeelte.
Ja, en het is een continue uitdaging hoor, eerlijk gezegd. Maar dat gaat breder dan dat geld inderdaad. Wat je hebt, mag ik tijd voor mezelf nemen en ontspannen.
Ja,
en, hè? Ik ben hier om de nood te lenigen en die nood die gaat maar door. Dus ja. Wanneer mag ik pauze nemen, wanneer mag ik voor mezelf zorgen en zo. Ik vind het zelf altijd fijn om mijn financiën ook een beetje bij te houden. En ik heb een mooie Excel-overzichten gemaakt met inkomsten en uitgaven. Maar omdat ik als Nederlander zijn we natuurlijk ook heel erg als cultuur gericht op sparen en bezuinigen en niet gekke uitgaven doen of als het niet nodig is of zo. En omdat ik merkte dat ik daar af en toe een beetje te krampachtig in was, heb ik bovenaan mijn Excel-bestand gezet. God is trouw, vertrouw op hem en leef. Ja, want Jezus heeft ons het leven in overvloed gegeven. En daar mogen we ook van genieten, want dat is ook hem eren als we dat leven aannemen. In plaats van te zeggen, ja maar misschien is er morgen dan niet meer genoeg. Ja maar morgen is God er toch ook. Ja, en dan komt natuurlijk de balans tussen verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen om de hoek kijken. Maar ja, daar mag best wat meer vertrouwen bij af en toe, denk ik.
Ja en ook hier zit weer een enorme parallel met je dagelijks leven. Ja, voor jezelf zorgen, dat betekent fruit kopen, gezond leven. Maar dat betekent ook in bad gaan met een bruisbal om mijn part. Het betekent ook tijd nemen om een wandeling te maken. Het betekent ook tijd opzij te zetten om God te zoeken en bij God te zijn. Ja. Ja, er is zoveel nood, er wordt zoveel om je gevraagd. Als je wilt kan je 24/7 heel druk zijn met van alles en nog wat. Ja. Maar wat heb je dan uiteindelijk gedaan en... hoe goed heb je voor jezelf gezorgd? En ook daarin is geld één aspect.
Ja,
ik vond nog een fascinerend stukje wat ik zelf tegenkwam. Kijk, aan de ene kant wil je het liefst 110% verantwoorden van iedere cent die je uitgeeft. Aan de andere kant moet je realistisch zijn dat dat niet kan. In alle eerlijkheid, ik zou graag een soort van opdeelsom willen maken. Hoeveel euro kost het om 1 persoon te bekeren? Nou, dat kan niet. Aan de andere kant verwachten we dat misschien ook wel eens van onszelf als zendeling, zeg maar. Ik stop zoveel euro in een project, wat is dan mijn output van dat project? Waarbij je dan op dat moment ook het risico loopt dat je projecten niet gaat starten. Van ja, ik weet niet of dit wel goed gaat renderen. Nou, dan doe ik dan maar niks. En dat is ook een beetje jammer, denk ik. Ik kwam er tegen in het verhaal van die zaaier. Dat hij ging zaaien, een gedeelte viel langs de weg, werd door de vogels opgegeten. Maar ja, uiteindelijk, op sommige plaatsen werd het 100 keer zoveel. Op sommige plaatsen 60 keer zoveel. En op sommige plaatsen 30 keer zoveel. Dus je moet ook wel het lef hebben om te zaaien, ook met je tijd. Hoeveel tijd steek ik in een project? Want als je van tevoren gaat bedenken, ja, kan dit wel uit? ja, dan zit je op een gegeven moment heel zielig en alleen op je kamertje en dan doe je helemaal niks meer. En dat geldt ook gewoon voor je financiële inkomsten en ook voor je uitgaven. Hoeveel steek je in een project?
Ja, dus ook kunnen accepteren dat een deel van wat je investeert dus inderdaad niet gaat renderen.
Nee, ja. Klopt.
Ja, of dat het opkomt en dan, hè, als het onkruid erbij komt, dat het toch weer afsterft.
Ja. Ja. Weet je, en dat moet je wel accepteren. Een van onze projecten is zijn hele kleine projectjes met daklozen. Nou, die gaan soms flitsend fout. Aan de andere, of zal ik het zo stellen, menselijk gezien denk je dat die flitsend fout gaan. Je geeft ze een microloan en dat verdampt gewoon. Maar ja, ik heb geen idee hoe het nu met hun gaat. Dus misschien is dat wel goed gekomen, maar horen wij er niks van. Aan de andere kant, als je het over de hele linie gaat bekijken, hoeveel geld heb je erin gepompt en hoeveel mensen zijn er uiteindelijk van de straat afgekomen, dan heb je het nog steeds over een heel klein bedrag gemiddeld per dakloze. Dus daar moet je wel heel bewust mee om kunnen gaan. Van nou, oké, deze is niet gelukt. Maar als de volgende wel lukt. En ik deel het getal dan door 2. Ja, dan was het al met al een goede investering. Maar je moet wel durven te accepteren. Nou, dit heeft niet gewerkt. Oké, dat is dan zo. Die zie ik ook wel eens fout gaan. Dat er dus projecten niet worden gestart met die gedachte erachter. Ja.
Ja, en dat doet me ook denken aan, hè, als we denken aan die daklozen, dat we die stap voor stap ook financieel af en toe helpen. Dat we ook letterlijk tegen ze zeggen, dit geld wat je nu krijgt, of wat je nu te lening krijgt, is niet ons geld, het is Gods geld. Dus onthoud ook, wat je er ook mee doet, je hoeft ons niet te verantwoorden, je moet je verantwoorden aan God. Dat laten ze ook gewoon letterlijk weten.
Ja.
Ja, geeft ook wel een stukje ruimte. Aan de ene kant geeft het een stukje, ik hoop, positieve druk aan hun kant. Van pas op, ren jij weg met onze centjes, dan ren je niet weg met onze centjes, maar ren je weg met Godse centjes. Dan ben ik niet jouw grootste probleem, maar dan wordt God jouw grootste probleem. Dat geeft wel een bepaalde druk, hoop ik. aan de andere kant, het is gewoon zo. Ja, het zijn niet onze centjes, het is Godse geld. Hij heeft jou dit gegeven. En dat is nogal een eer als hij dat jou heeft gegeven. Dat is nogal wat. En ga er ook als goed rentmeesterschap, ook als dakloze mee om. Want wij proberen jou daarmee van de straat te halen. En rennen ze er dan mee weg, dan is het ook voor mij als zendeling makkelijker te parkeren, denk ik. Dan lopen ze ook niet weg met mijn centen, maar lopen ze weg met Godse centen. En het is tussen God en die persoon, hoe hun dat met z'n tweeën oplossen. Dan kan ik ook niet boos zijn op die persoon dat die is weggerend met het microloan. Dan kan ik me alleen ernstig zorgen maken. Oh Heer, alsjeblieft, wees genadig. Want ja, hij had niet helemaal door wat hij aan het doen was. En alsjeblieft, laat hem luisteren naar u. En dan word ik ook niet meer boos wat hij ermee heeft gedaan. Dan word ik er alleen op, ja, in het meest negatieve geval word ik er alleen maar verdrietig van. Van waar ben je nou mee bezig, joh?
Ja.
Wat het ook makkelijker maakt om projecten te starten en ook makkelijker maakt om projecten te stoppen. Als iets niet loopt, dan kun je ook eerlijk zeggen, joh, het was niet mijn geld, het was Godse geld. Nou, dit werkt niet, dan stop het project. Klaar.
Ja.
Zonder vroeging, zeg maar. Interessant onderwerp, hoor. Hoeveel heb je nodig, zag ik. Die vond ik slim in jouw voorbereiding. Dus inderdaad, in je voorbereiding ga je in het zendingsveld op. Zet bij de hoeveel ben je nodig. Dus ook de sportschool, ook het ijsje. Ook die meloen en ook die... Nou, Esther wil graag een bruisbal, dus dan krijgt Esther een bruisbal. Dus we hebben vanaf nu een bruisbalfonds.
Ja.
Ja, die dingen moet je dus wel ergens incalculeren.
Ja.
Ander ding wat je moet incalculeren, maar daar komen we ook in een andere podcast nog wel een keer op terug. Is bijvoorbeeld je AOW of je pensioen. Die moet je wel ergens in neerzetten. Want ooit hoop ik toch een keer met pensioen te gaan. Ja. Nou ja, hoeveel zit er dan in die pot? Of is er geen pot? Of heb je ook geen AOW betaald? Want je kunt in theorie als zendeling naar het buitenland toe. Zonder AOW te betalen. Zonder pensioen te betalen. En dan heb je wel een probleem op het moment dat je terugkomt in Nederland. Want dan is er ook geen AOW voor jou. Of in ieder geval een stuk minder. Nou, die AOW is al niks. En als er dan nog een keer minder binnenkomt, ja, dan wordt die wel vervelend. Maar je kunt ervoor kiezen om dat niet te betalen. Maar ja, ook die vind ik niet zo slim, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, dan is het handig om op je lijstje, wat ben ik nodig, inderdaad het ijsje, de bruisbal en je AOW te zetten. Wat voor dingen vergeet ik? Wat voor dingen denken jullie die vaak worden vergeten, maar die toch eigenlijk wel op het lijstje hadden gemoeten?
Nou, als ik persoonlijk naar mijn eigen dingen kijk. Eén ding, en ik ben natuurlijk met een organisatie op weg gegaan en naar een nieuw land, zeg maar, Italië. Ik had geen idee hoeveel de kosten van het leven hier zijn of hoe dat werkt. Dus het lokale team heeft gezegd, nou, onze collega's van jouw leeftijd zijn single en wonen op een kamer in een gedeeld appartement. Dus die kunnen uit met dit bedrag. Dus dat vinden we ook wel een geschikt bedrag voor jou. Dat zou genoeg moeten zijn. En ik ben inmiddels getrouwd. Ik was destijds ook al verloofd. Dus dat ging sowieso al niet helemaal op. Weet je, dus dan kun je ervoor kiezen. Ik heb toen mijn budget gewoon aangehouden met ik ben nu single. Of leef alleen. En ik wilde ook graag in een gedeeld appartement beginnen. Maar op termijn is die leefsituatie wel veranderd. En mijn man is niet als zendeling weg. Dus die heeft een gewone baan. Of die is nu een jaar op zoek naar werk. Dus nu wonen we in een gedeeld huis van een eenpersoons loontje. Wat op minimum gebaseerd is. En dan of je moet je loon gaan bijstellen. En zeggen, oh, nu is er meer nodig. Want de situatie is veranderd. Of je doet dat al van tevoren. Dat je denkt, van nou, er is wat meer buffer nodig. Dus dat soort dingen zijn wel om te overwegen. Ook hoe communiceer je dat dan in de toekomst, zeg maar, als er iets verandert. En in mijn geval vond ik het wel een extra uitdaging om te zeggen, ja, ik ben nu getrouwd, dus we hebben nu 2 persoons uitgaven, maar er is een onbekend loon van mijn echtgenoot op enig moment, als het goed is, maar op dit moment is het er niet. hoe doen we dat? Ja, dus dat zijn wel heel veel dingen om bij na te denken. En het wordt natuurlijk soms verschillend georganiseerd. Maar zeker ook inderdaad die toekomstdingen van een pensioenverzekering, een zorgverzekering. Moet allemaal ergens vandaan komen. En, oh ja, wat ik wilde zeggen van het reizen naar Nederland of het terugkomen voor bezoek. Ja. In mijn geval zeiden ze, oh, maar het ticket naar Nederland kost bijna niks. Dus dat zetten we niet in het budget. Ja, en nu denk ik, ja, maar ik moet hem wel betalen elke keer als ik naar Nederland ga. En dat moet ik dan dus doen van het niet begrote gedeelte, zeg maar.
En dan heb je het alleen nog over de reis. Dan heb je het nog over het verblijf in Nederland. Hoe ga je dat dan doen?
En daar had ik zelf helemaal niet over nagedacht.
Ja. Ja.
Ja, daar komen allemaal kosten bij. En er zijn wel voorzieningen voor zendelingen die lang van tevoren weten dat ze voor lange tijd terug gaan komen, dan zijn er organisaties die je helpen. Maar als je gewoon voor een bezoek komt om de relaties bij te houden en je komt even voor 3 weken of zo, dan moet je dat allemaal zelf ergens vandaan fietsen. En dat zijn wel dingen waar ik niet over had nagedacht en die ik nu dus op een beetje uit het boodschappengeld moet betalen, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, en die kosten gaan best wel hard. Laten we eerlijk zijn, je hebt niet alleen je reis, maar waar ga je slapen? Nou, ik zou voor de potentieel zendelingen die meeluisteren, ik zou de illusie maar uit je hoofd halen dat iemand je altijd een ruimte geeft om te slapen. Zo werkt het helaas niet. We zouden het graag anders zien, maar ja, zo werkt het niet. Een x-aantal dagen, dan ben je gezegend dat iemand zegt, joh, mijn huis staat leeg, kom bij ons slapen. Nou, in alle eerlijkheid, wat een zegen, want het scheelt enorm veel geld. En dan heb je ook gewoon een fatsoenlijke ruimte met een eigen keuken waar je ook zelf kunt koken. Maar ja, als je pech hebt en je plant je reis, dan gebeurt dat niet. Nou ja, zeg het maar, dan zul je toch een caravan moeten huren. Dan zul je toch een hotel moeten boeken. Dan moet je toch op Airbnb gaan kijken voor een ruimte. Nou ja, Nederland is nou niet bepaald het goedkoopste land. Dan gaan we maar eens een Airbnb huren voor 3 weken.
En dan ben je er nog niet, want hoe kom je dan van je Airbnb naar de mensen die je wilt bezoeken?
Dat wou ik zeggen, want jouw fiets, als je die hebt, die staat in je nieuwe thuisland.
Ja.
en ik heb bijvoorbeeld geen auto, dus ik kom aan met het vliegtuig en vandaar. En nou ja, de dingen die wat goedkoper zijn, liggen meestal toch een beetje buiten het centrum.
Ja.
Dus als je geen auto hebt,
hoe kom je daar dan?
Met de bus die 2 keer per dag gaat, kom je niet zo ver.
Ja.
Maar dat zijn allemaal dus inderdaad kostenposten waar je op het eerste gezicht misschien niet over nadenkt, maar die wel ergens in je budget moeten zitten. Of waar je op een andere manier zeg maar dan in moet kunnen voorzien.
Ja, ik denk dat vakantie ook eentje is die vergeten wordt. Want vakantie wordt al snel gezien, je gaat toch naar Nederland terug. Dat is toch je vakantie? Dat is geen vakantie.
Nee, niet meer.
Nee, en dat is al niet gebudgeteerd. Dus ga je het dan hebben over, en nu ga ik een paar weken ertussen uit. Om echt mijn hoofd even leeg te krijgen, bij God te zijn en te rusten van al het harde werk. Ja, hoe ga je dat dan doen?
Ja,
er moet wel ergens een potje voor zijn. Als dat potje er niet is, dan gaat het vanzelf fout, want dan ga je niet.
Nee.
Ja, plus dat je dan zit van, hè, als je kijkt naar hoe spendeer ik mijn geld en aan wie moet ik verantwoording afleggen. Als je verantwoording aan God aflegt, kom je weg met die vakantie, maar ga je het verantwoorden aan je sponsors? Die is spannend. Dat wordt niet altijd geaccepteerd, dat je ook vakantie nodig hebt.
Ja. Nou ja, we hadden het in een vorige podcast hadden het erover. Ik zal hem even in de beschrijving zetten welke het was. Dat vakantie absoluut een must is. Christine had er net een Bijbelvers over. 1 Korinthe 6, 19 zegt het ook. Hè? Weten jullie niet dat je lichaam een tempel van God, is? Nou, daar moet je wel fatsoenlijk mee omgaan met die tempel die jou gegeven is. Nou ja, doe je dat niet. Maar ja, dan gaat God ook niet echt enthousiast worden hoe jij ermee omgaat. Dan moet je het wel budgetteren. En dat zijn best wel... dat tikt best wel wat aan. Wij hadden de afgelopen zomer hadden we de zegen dat iemand ons een huisje had gegeven in Hongarije, was het. Nou, voor het huisje zelf hebben we niks hoeven te betalen. Maar ja, onze auto rijdt niet gratis naar Hongarije.
Nee.
Eten hoeven we... of we nou hier eten of in Hongarije eten, dat is lotermout ijzer. Maar als ik naar Nederland toe ga, dan is het verschil tussen wat ik hier betaal aan eten of in Nederland betaal aan eten. Wauw. Dat scheelt nogal even. Dus ik kan wel zeggen, ik ga mijn eten in Nederland niet budgetteren. Want het maakt niet uit, want dan eet ik in Polen niet. Nou ja, het eten in Nederland is een keer zo duur. Het moet wel ergens op een lijstje. En doe ik dat niet, dan zit ik uiteindelijk in Nederland en dan eet ik droge boterhammen. Nou, dat wordt geen gezellige meeting met familie en vrienden. En ik denk dat ook niet goed is. Wat voor dingen vergeet ik nog meer? Hebben jullie nog dingen die echt op het lijstje moeten?
Ja, ik zit aan iets heel praktisch te denken. Wat dacht je van kleding of een nieuwe bril? Dat soort dingen. Dat is ook iets wat je nodig hebt, maar wat je niet zo snel bedenkt.
Ja.
Nee. Of waar je misschien verder voor moet reizen dan je zou denken. Want probeer maar eens dameschoenen in maat 42 te krijgen in Pisa.
Ja. Ja, klopt.
Ja. Heb ik het geluk dat ik met 41,5 soms nog in 41 kom. Maar 42 hebben ze hier niet hoor, voor dames. Dus als ik dan nieuwe schoenen nodig heb, dan moet ik dat of in Nederland kopen, of ik moet echt naar een echte grote stad reizen en dan een goede schoenenwinkel.
Ja, ketsing. Ja,
dat moet wel ergens vandaan komen. Ja. Dus ja, ik zou mensen willen aanraden om vooral niet te strak te budgetteren en denken het komt wel goed. Want dat komt over het algemeen niet goed.
En zeker in het begin, denk ik. Want soms is de valkuil ook om te zeggen, weet je wat, ik ben nog bezig met mijn budget, maar ik wil zo graag gaan. Dus ook al is het nog niet helemaal rond, ik ga alvast en ik red het wel. Ik doe het niet. Want weet je, het cultuurverschil en de omslag, dat kost heel veel energie. En als je dan ook nog meteen vanaf het begin heel erg op je centen moet letten, dan voeg je een extra stressfactor toe waar je niet op zit te wachten. Dus dan zou ik zeggen, wacht liever wat langer, neem het budget wat ruimer. God weet wat je nodig hebt. Dus ja. als hij zegt, je hebt het niet nodig, dan komt het er niet. Maar anders dan krijg je dat eens al rond. En dan heb je in ieder geval één zorg minder.
Ja, ja, ik denk ook vaak dat het... We roepen al heel snel van, nou dan is de koelkast leeg. Nou, ik denk dat de koelkast altijd wel gevuld is. Alleen kun je heel veel andere dingen niet doen. Dus ik heb een nieuwe bril nodig, want die is stuk. Ja, jammer, maar je loopt gewoon nog 4 maanden met een stukken bril. Omdat er geen geld is. Of mijn schoenen zijn stuk. Of die lekken. Nou ja, dat is dan jammer. Maar nou ja, ik zal ze toch nog een paar maanden langer gebruiken. Want ik kan het nu niet betalen om nieuwe schoenen te halen. Nee, meestal met eten zijn kleinere bedragen. Ik denk dat je hem juist gaat voelen in die grotere bedragen als je niet genoeg hebt. De vakantie is ook eentje die dan als eerste van het lijstje afgaat. En dat ijsje, ach, nou weet je, dat ijsje is niet zo duur. In verhouding met die schoenen die gekocht moeten worden. Of die winterjas die zo nodig is, want het is hier in dit land toch wel heel wat kouder. Of de winterschoenen, of nou, noem maar op.
Ja,
die zijn best wel pijnlijk. Kijk, net wat je zegt, de eten zul je altijd wel hebben. Maar als je op een gegeven moment kapotte schoenen gaat lopen, ja, dat wordt pijnlijk.
Ja. Nou ja, wij doen hetzelfde, hè. Nou ja, weet je, hij gaat nog wel een zomer mee. Ik zie het volgend jaar wel. Je doet het toch, want het is veel geld wat je uit moet geven. En dat voel je behoorlijk, ja.
Ja, uiteindelijk gaat het fout. Even heel simpel, je kunt de bril kun je best even uitstellen.
Ja.
Maar als je die te lang uit gaat stellen, dat is niet echt goed voor je oogjes. En dan wordt het probleem alleen maar groter van. En dat blijft wel een spel. Hoe gaan we om met, voordat je weggaat als zendeling, maar je hebt je budget nog niet voor elkaar. Ga je dan wel of ga je dan niet? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Nou ja, ik zou zeggen, weet je, het is goed om sowieso wel een keer te gaan, zeg maar als vision trip. Maar ik ga ervan uit dat je dat van tevoren hebt gedaan om iets meer echt gericht te gaan kijken van hoe zou het zijn om hier te leven. Want als je op vakantie gaat, dan kijk je toch met andere ogen. Maar om echt te gaan met dit idee, hoe zal het zijn? Hoe zijn de prijzen van het eten? Weet je wel, dat soort dingen. Maar ik zou echt zeggen, zorg dat je budget zo rond mogelijk is. Bij OM moet je minstens 80% rond hebben en anders mag je gewoon niet weg.
Ja.
Het is ook, even stom marketing technisch gezien gesproken, weet je, er zit ook een prikkel aan om te zeggen, ik kan niet beginnen met mijn werk als het niet rond is. En dat kan soms mensen wel die best wel willen geven, maar die een beetje... dingen voor zich uitschuiven of zo, over de streep helpen om eindelijk die stap te zetten. Om te zeggen, oké, ik ga die machtiging invullen. Want ik wil wel dat je gaat beginnen. Als jij één keer in dat land zit, dan is die prikkel in elk geval weg. En dan denken mensen, ja, maar het is toch niet meer nodig, want ze zijn er al. En ook gewoon voor jezelf vooral, denk ik, weet je wel. Want als je één keer aankomt in dat nieuwe land, heb je zoveel aan je hoofd. En dat is heel moeilijk voor te stellen als je gewoon alleen maar in Nederland leeft. Of op vakantie bent gegaan, hoeveel impact het heeft om in een nieuwe cultuur te zitten, een nieuwe taal te moeten leren en ook gewoon te moeten vinden welke winkels verkopen hier wat ik nodig heb. Lucifers bijvoorbeeld, dat doen ze hier niet echt aan in Italië. Dus je moet per se een aansteker kopen. En dat is een stom ding en dat geeft natuurlijk helemaal niks om in plaats van lucifers een aansteker te kopen. Maar waar koop je die dan? Ja, want in de supermarkt verkopen ze dat niet. Ja, maar waar dan wel? Ja, nou ja, weet je, allemaal dat soort dingen. En dat gaat dus de hele dag door. En dan de volgende dag weer. En de volgende dag weer. En dat is je nieuwe leven. Dus, weet je, elke zorg die je van tevoren opgelost kan hebben, regel het van tevoren. En zorg dat je niet onnodig dingen die nog niet af zijn, met je meeneemt. Want je hebt echt genoeg te doen met alle cultuuromslag.
Ja.
Ja, ik zat ook nog even te denken aan de upfront kosten. Dus zelfs voordat je gaat, dan gaat de kassa al rinkelen.
Ja.
Dat is ook nog wel een dingetje, denk ik, die ik wil meegeven aan mensen die erover nadenken om iets te gaan doen met zending. hou er rekening mee dat voordat je vertrekt, dat er al een enorme bak met geld de deur uitgaat. En dat zijn simpele dingen als koop een koffer, maar die koffer moet wel betaald worden. Maar dat is ook je reisverzekering, die moet wel even vooraf worden betaald. Misschien moet je een auto hebben om je zendingswerk te gaan doen. Die auto moet wel gekocht worden voordat jij weggaat. Een beetje afhankelijk van de organisatievorm, of je met een al dan niet eigen stichting weggaat of een stichting van een ander. Misschien moet je wel een stichting oprichten. Ik ga eens even kijken wat een notaris kost in Nederland. Die kosten moeten wel even betaald worden. Die kosten zijn best wel serieus.
Ja, en sponsoring loopt in dat traject nog niet. Er zijn heel veel mensen die sponsoren je vanaf het moment dat je gaat.
Ja.
Ja. En als we dan kijken naar ons traject, dan is er in het voorgaande traject zijn er echt duizenden euro's erheen gegaan. Maar ja, er was geen enkele sponsor, want ze sponsoren je pas op het moment dat je weggaat.
Ja.
Dat kun je in theorie kun je dat meecalculeren. In je, ik doe het eerst zelf voorfinancieren. Hoe je dat dan doet, veel succes ermee, want het is echt serieus geld. Dus misschien moet je er wel geld voor lenen. Dat is nogal wat. Misschien wil iemand anders jou het geld voorschieten. Ook best wel pittig. Dan moet je dat ergens toch weer wegcalculeren in je sponsorbedragen die binnenkomen als je één keer weg bent. Want het geld moet wel, het moet ergens van betaald worden. Ik maak al eens de grap, dit is de meest dure hobby die ik ooit heb gehad. Want er gaan echt bakken met geld in, dat is echt niet normaal. En ook in de voorbereiding. Van de voorbereiding hadden we een half jaar van kunnen leven, bij wijze van spreken.
Ja.
Godzijdank, letterlijk, hadden we dat geld. Maar als je dat niet hebt, dan wordt het wel lastig. Dus ook voor mensen die erover nadenken, ik zou weg willen. Ook bijvoorbeeld bij een OM. Hè. Toen ik met OM liep, werd bijvoorbeeld de reis moest je betalen buiten jouw budget om. Ik weet niet hoe dat inmiddels is. Is dat nog steeds zo of niet?
Bij mij was het niet meegecalculeerd. Ja, die zit er niet in. Maar we hadden wel een budget voor opstartkosten. En dat is dan, zeg maar, als je net aankomt in het land, dan moet je natuurlijk... Je vindt een huis of een kamer en daar zitten al dan niet meubels in die erbij moeten komen. En je kan natuurlijk niet heel veel meenemen uit Nederland als je met het vliegtuig gaat. Dus weet je, gewoon stomme borden, thee, waterkoker, dat soort dingen.
Ja.
Beddengoed, dat moet er toch allemaal komen. En een taalkursus kost ook niet niks. Dus daar was een apart budget voor. En dat kan je dan ook met eenmalige giften goed dekken. Dat je zegt, ik maak een budget voor hoeveel het ongeveer kost om aan te komen. En de eerste dingen te regelen die gewoon één keer betaald moeten worden. En daar zou ook de voorbereiding bij kunnen zitten. Hè? Dat je zegt, daar heb ik een budget voor. Dat is één keer. Dus iedereen die er iets in wil storten is welkom. En je zit nergens aan vast. Maar dan hebben we die kosten gedekt. Want die zijn er maar één keer. Of alleen nu. En dan de maandelijkse kosten, dat is gewoon wat blijft. Dan is het ook overzichtelijker voor mensen. Om te zeggen, dit is het bedrag wat er één keer moet komen. En dan, als ik dat wil blijven steunen, dan doe ik een maandelijkse gift.
Ja. Die eenmalige kosten komen ook aan het einde van het traject. Hè? Dus op het moment dat je je zendelingenwerk neerlegt... Omdat je met pensioen gaat of omdat je je tijd voorbij is of noem maar op, heb je die initiële kosten weer opnieuw. Ja.
Ja.
Ik vind het wel, wel mooi dat je zegt van je moet voorbereid zijn voordat je gaat. En voorbereid impliceert heel veel, ook op financieel gebied. Het is wel een punt wat... Ik denk als jij bereid bent om te gaan, ben je geestelijk daar helemaal klaar voor. En dan komt het geld op tafel en dan word je weer even helemaal met de neus op de feiten gedrukt. Dus dat kan een behoorlijke domper zijn in de bereidheid die je hebt om te gaan, de wens die je hebt om te gaan, de wens die je hebt om God te volgen daarin. En zit ik dus te puzzelen met geld.
Ja. Voor mij moet ik wel zeggen, dat is ook wel het mooie van leven op giften. Dat dat ook wel een stukje is waarin God echt gaat bewegen. En wat voor mij ook echt een bevestiging was. Nou Heer, weet je, op een gegeven moment was ik bezig met sponsoractiviteiten en werk wat. En ik moest nog best wel, ik zat nog best een gat in. En ik had echt de indruk dat God tegen me zei, niks meer doen. En ik dacht, ja, maar er moet nog meer bij. En ik moet nog meer evenementen of brieven of weet ik veel wat. En God zei, nee, ik wil dat jij niks meer doet. Ik ga het regelen. En dat is rondgekomen.
Ja.
Buiten mij om, zeg maar. En dat is ook echt een bevestiging van God. En dat helpt je ook weer als je op het veld zit. En als je denkt, mama mia, wat doe ik hier?
Ja.
Dan heb je daarin ook een soort, ja, maar als God mij toch heeft geroepen. En ook ervoor zorgt, in hele praktische zin, dat ik kan gaan. Dan zit ik hier voor een reden en dan gaat hij daar iets mee doen.
Klopt.
Ook al zie ik het nu niet. En voor mij was het, ik ben dus begonnen in, gewoon met operatie mobilisatie in Nederland. En God is heel genadig met mij geweest. Ik mocht een soort heel makkelijk beginnen, zeg maar. Maar goed, giften vragen voor werk in je eigen land is ook weer een uitdaging. Maar in elk geval, ook daarin heb ik gezien dat God gaat voorzien. Als hij je echt roept, dan komt dat linksom of rechtsom voor elkaar. En dat is dan ook meteen de bevestiging dat het echt van hem was.
Ja, ja, het is ook zeker weten iets om aan vast te houden. Ik kan me nog herinneren dat ik naar Rusland ging toen ik 26 was voor 2 jaar. Nou, dan heb je dezelfde problematiek, want hoe krijg je dat geld bij elkaar? Toen had ik allemaal acties bedacht en ik ging pannenkoeken bakken en onbeperkt pannenkoek eten voor 5 euro. Om maar bekendheid te krijgen. En zo van, nou, als je me wilt sponsoren voor 5 euro per maand, heel graag. Alle bedragen zijn welkom. Maar dat je ook van die momenten hebt dat je een brief in je brievenbus krijgt met 500 euro erin, met een tekst uit de Bijbel van degene die veel hebben geven aan degene die weinig hebben, zodat ieder genoeg heeft.
Wow.
Zonder afstand. Ik weet tot vandaag niet wie dat is geweest. Maar dat zijn wel de dingen die ik nog steeds weet. Ook die bevestiging zijn van, ik moet gaan. En dit is van God. Ja. Dit is niet vanuit mijn pannenkoekbakacties en kaartenmaakacties en noem maar op. Dit is een brief vanuit God. Ga maar. Ja. Het is goed. Ik ga ervoor zorgen. En die heb je zeker nodig als je op het veld zit. Ja.
Ja, echt. Ja.
Ik had nog een laatste spannende voor deze aflevering. Daar kan Christine zelf mee aan. Dus nou, ze mag hem ook zelf beantwoorden. Moet de zendeling ook zelf giften geven?
Ja, natuurlijk! Nou ja, weet je, dat komt allemaal wel weer terug op hoe zie je het support, de giften die er binnenkomen. Voor mij is het, dit zijn mijn inkomsten. Of ik ze nou verdien met een betaalde baan omdat er een contract is en het bedrijf maakt winst en daardoor kunnen ze mij betalen. Of omdat God mij roept en mensen heeft bewogen die bereid zijn om allemaal, weet ik veel, 15, 20 euro per maand bij te dragen, waardoor het totaal op mijn loon uitkomt. Uiteindelijk is dit mijn salaris. En ik als christen, het maakt deel uit van het christelijke wezen om ons hele leven in te zetten voor God. En dus ook onze financiën. En dus ik ben niet alleen maar de zinnige ontvanger en het eindpunt, zeg maar, van het geld. Maar ik ben gewoon iemand die werkt, in dit geval voor God. En mijn inkomsten zijn ook van hem. En dus geef ik van mijn inkomsten wat ik kan doneren aan ook andere zendelingen of aan de lokale kerk of weet ik veel waaraan. Naast de inzet die ik sowieso al doe met mijn tijd en mijn energie en weet ik veel wat. Maar want ik merk soms wel eens dat de houding bij sommige zendelingen heel erg krampachtig is van ik heb niks. En ik ben afhankelijk van mijn supporters in plaats van ik ben afhankelijk van God. En omdat ik al dat minimumloontje krijg, moet ik alles vasthouden wat ik heb. Want ik heb al genoeg gegeven. Maar weet je, God blijft geven. En als we echt op God vertrouwen, kunnen we ook met een gerust hart geven en gul zijn van wat wij hebben. En op een verstandige manier uiteraard. Maar wij zijn er niet van uitgesloten. En we zijn niet het eindpunt van het geld. Weet je? We zijn ook gewoon een factor in het totaal en ook bij moeten geven. En dat zegent God ook.
Ja. Esther, jouw gedachte, je bent weer verrassend stil.
Nee, ik ben het er helemaal mee eens. En ik denk dat geven nog veel breder is dan alleen geld. We houden vaak vast aan regeltjes van nou, als we dan zoveel procent van ons inkomen geven, dan zit het wel goed. God wil ons hele leven, God wil alles van ons. Dat betekent ook tijd, dat betekent aandacht, dat betekent geld. Het is van God wat we hebben ontvangen. En hoe kunnen we God eren met dat wat we krijgen, door ook weer terug te geven. En ik denk ook dat als we dat doen, breiden we zijn evangelie en zijn kerk ook uit. Als iemand geeft en de ander ontvangt, dan houdt de stroom op. Maar als degene die ontvangt ook weer geeft, dan is daar geen einde aan. En op welke manier dat dan ook is, hè, soms heb je niet de financiële middelen om te geven. Geef tijd, geef aandacht. Deel je maaltijd met iemand die dat kan gebruiken of die de aandacht kan gebruiken. Deel wat je hebt gekregen.
Nou, volgens mij zijn we er dan wel of niet, dames? Oh, Christine heeft nog een nabrander. Komt u maar.
Nou, ik vind wel een hele belangrijke. Wat in elk geval voor mij als vraagkant, om het maar even zo te zeggen, als ontvangende kant, heel veel verschil heeft gemaakt, is toen ik begreep, mede dankzij de cursus van Jeugd met een Opdracht, de Relational Fundraising, heeft me heel erg geholpen om daarover na te denken van wat vraag ik nou eigenlijk? En ik vraag niet of iemand wil zorgen dat ik een boterham kan eten. Maar ik mag, en God heeft mij geroepen om mijn tijd en energie in te zetten en om daadwerkelijk fysiek naar een ander land te verhuizen, om daar zijn liefde en waarheid bekend te maken. En ik nodig mensen uit om daaraan mee te werken. Want we zijn één lichaam in Christus. En niet iedereen kan gaan en niet iedereen hoeft te gaan. Maar ik zie het echt als een samenwerking waarin ik anderen mag uitnodigen. Als jij nou maandelijks iets overmaakt, dan is het resultaat wat ik door fysiek hier aanwezig kan te zijn en door beschikbaar te zijn voor God, het resultaat is van ons samen. Van God uiteraard, die ons samen heeft gebruikt, ieder zijn stukje bijdragend, om hier het licht te brengen. En dan wordt het ook allemaal veel lichter en veel, vreugdevoller, want dan is ook je nieuwsbrief schrijven niet een, ik moet verantwoording afleggen aan die mensen die mijn boterham betalen. En als ik daar een foto inzet van mijn ijsje met 3 bolletjes, dan gaan ze allemaal schrijven dat ik mijn geld op beantwoord uitgeef. Nee, dan wordt het een vreugdevol delen van mensen die geïnteresseerd zijn, die meewerken aan wat hier gebeurt en die dus ook willen weten wat er gebeurt. En dan is het gewoon echt een samenwerking die van alle kanten vreugde geeft. En dan draagt ieder bij wat hij kan bijdragen. Dus die samenwerking, dat was voor mij echt een sleutel om dat ook goed te beleven. En om ook om te kunnen gaan met mensen die nee zeggen. Weet je, ik doe een open uitnodiging. En ja, sommige mensen willen meewerken. Andere mensen hebben andere prioriteiten of andere projecten. Even goede vrienden.
Ja, ik denk dat het ook terugkomt in de... Daar hadden we al eerder een keer een podcastje over. Hoe zit het met die roeping van je? Als je zeker weet dat... Nee, laat ik hem omkeren. Als jij uit eigen kracht dit werk gaat doen, dan zit je altijd in een hele enge spagaat. En blijft het een hele krampachtige toestand. Komt er wel genoeg binnen? Hoeveel mag ik uitgeven? Want dan wordt het jouw verhaal. Op het moment dat je hem omdraait, als je zeker weet, God heeft mij geroepen, dan is het God zijn pakje aan. En dan kun je niet alleen de uitgaven loslaten. Dus worden het 2 bolletjes in mijn ijsbakje of worden het 3 bolletjes in mijn ijsbakje. Maar kun je ook de inkomsten kant loslaten, dan is het Godse pakje aan. Ja. God heeft jou geroepen. Nou, dan is het... Ik ben er echt heel zwart-wit in. God heeft mij geroepen, dan is het ook zijn probleem. En geeft iemand dan wel? Nou, dan doet hij dat. Glorie, hallelu. Doet iemand dat dan niet? Nou, dan doet hij dat niet. Glorie, hallelu. God zal daar een reden voor hebben. En daar mag ik ook volledig op vertrouwen, want ik weet heel zeker dat hij ons heeft geroepen om dit werk hier te doen op dit moment. Op het moment dat je die roeping niet goed hebt, en er toch nog iets in zit van je eigen ikke, of je eigen pioniersdrang, je eigen dit lijkt me wel leuk, ja, dan wordt het een heel spannend vraagstuk ook richting sponsoren. Want ja, laten we eerlijk zijn, sponsoren ze dan Gods roeping of sponsoren ze dan dit lijkt mij wel leuk om te doen voor een jaar? Ja, dan wordt je verhaal ook niet sterker van. Dus ja, dit grijpt ook wel weer terug naar dat stukje, denk ik. Esther, heb jij er nog gedachten over? Esther schudt nee.
Nee, ik heb wel gezegd dat ik het belangrijk vond.
Ja. Zijn we er, Christine? Nog een keer een afbrander, nabrander?
Nee, ik zal stoppen. We hebben een hoop belangrijke dingen gezegd.
Ja, ik denk dat er genoeg in deze uitzending zit. Ja. Voor mensen die erover nadenken om iets met zending te gaan doen. En dat was hem wel voor deze keer. Kijk vooral even deze keer in de omschrijving. Daar staan wat linkjes in naar een project wat Bert den Hartog doet. Dat gaat onder andere over rentmeesterschap. Absoluut aan te raden. En er staat ook een link in naar YWAM over relational fundraising. Ook dat absoluut een aanrader om even naar te kijken. Dus kijk vooral even in de omschrijving deze keer. Nou, wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer.